Welkom bij een nieuwe aflevering van de Impact Makers Movement podcast. Ik heb 2 jaar geleden een heel tof interview gehad met Charlotte de Labbé. En Charlotte is van de Brain Balance. Daar helpt ze anderen mee en ze neemt anderen mee door middel van haar eigen reis natuurlijk. Hoe je meer geluk en gezondheid voor jezelf kunt creëren. Nou, heel veel weet zij over gezondheid, mindset, het brein vooral. En hoe je daar ook echt een balans voor jezelf creëert. Het verschil tussen mannen en vrouwen. Daar hebben we het over in deze podcast. Inmiddels ook alweer 2 jaar geleden dat ik deze podcast met haar heb opgenomen. Maar dit is ook weer echt een hele gouden ouwe die ik je zeker nog een keer onder de aandacht wil brengen, zodat jij de kans hebt om deze podcast ook weer te beluisteren. Ik zou zeggen, geniet van deze podcast en ik spreek snel weer. Ciao!
Welkom bij de Impact Makers Movement podcast. De plek waar de meest inspirerende, baanbrekende en hartverwarmende ideeën worden gedeeld door de echte Impact Makers en Earthshakers van deze tijd. Zij die het beste met anderen voor hebben. Zij die alles op alles zetten om hun voetdruk achter te laten en deze wereld beter achter te laten dan het moment dat ze hier kwamen. En natuurlijk zij, die dagelijks de mouwen opstroopt om de allerdiepste geheimen voor jou naar boven te halen. Hier is ze dan, je host, Artjana. Met duizenden luisteraars bij de Succesverhalen podcast, meer dan 1000 vrouwen te hebben geïnspireerd en baanbrekende online programma's te hebben gelanceerd om meer winst te halen uit je business. Dagelijks is ze actief op social media om haar stem te laten horen en andere impactmakers wakker te schudden, zodat jij dagelijks geïnspireerd wordt met de allerbeste ideeën van deze tijd. En waar ze met haar sprankelende energie op magische wijze de meest interessante mensen bij elkaar weet te brengen, zodat de bijzondere verhalen die nooit, maar dan ook nooit gedeeld worden, eindelijk op tafel komen te liggen. Hier speciaal in de Impact Makers Movement podcast. Are you ready? Artjana Harkoe.
Nou, heel leuk. Ik heb vandaag Charlotte Labbé, Brain Balance expert bij mij in de podcastshow. En ik verheug me erop om haar te gaan interviewen. En ik kan niet wachten, dus ik ga je welkom heten. Welkom Charlotte.
Ja, dankjewel. Ontzettend leuk. Bedankt voor jouw uitnodiging.
Ja, ik vind het superleuk dat ik je mag interviewen over jouw kennis, expertise op het gebied van het brein. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Charlotte?
Ja, ik ben inderdaad Brain Balance expert. Je hebt me al heel mooi geïntroduceerd. En ik vertel eigenlijk mijn persoonlijke verhaal met daarbij de kennis vanuit neurowetenschappen, maar ook vanuit de voedingsleer ortomoleculair, om mensen vanuit de hersenen meer in balans te brengen. Want dat is heel erg hard nodig. Het zal je vast niet ontgaan zijn, en ik denk ook jouw luisteraars niet, dat er op dit moment echt wel een probleem in Nederland is. En niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in de hele wereld. Want steeds meer mensen krijgen te maken met disbalans. Zoals bijvoorbeeld burn-out, depressies, obesitas. En dat heeft er alles mee te maken dat we eigenlijk onze hersenen gewoon niet goed aansturen.
Ja. Ja, supermooi. En daar ga je natuurlijk straks nog meer natuurlijk over vertellen. Wel, yes. Een van de dingen waar mijn oog op viel en bleef hangen op jouw website, dat was namelijk de zin: vergroot je kennis over het brein en ga met een nieuwe mindset aan de slag. En Brain Balance is de sleutel voor meer geluk, genieten en gezondheid. Hoe is jouw interesse rondom het brein ontstaan?
Ja, nou inderdaad. Eerst even terug naar wat je net zei, dat je aandacht trok. Want je hersenen in balans betekent dat je dus veel beter kunt presteren. Niet alleen maar op zakelijk gebied, maar ook gewoon echt in je privéleven. Dat je beter in je vel komt te zitten, dat je meer energie hebt, dat je een minder overvol hoofd hebt. Dus dat die prefrontale cortex, noem ik dan maar, aan het einde van de dag is die heel vaak overladen met data wat we moeten verwerken. En als je dat beter kunt gaan ordenen, beter kunt gaan herinrichten, herprogrammeren, en dan ziet je leven er wel echt anders uit. Dan voel je je ook heel anders. En hoe ik daar nou zo eigenlijk op terecht ben gekomen, dus hoe ben ik nou Brain Balance expert geworden, dat heeft er echt mee te maken dat ik dus jarenlang te veel stress heb gehad. Jarenlang gewoon maar doorging omdat ik dacht, ik kan het allemaal wel aan. En uiteindelijk ben ik in een burn-out terechtgekomen. En daar ging best wel wat aan vooraf. Want als je mij een paar jaar geleden had gevraagd, joh, zou jij ooit in een burn-out terechtkomen? Dan had ik gezegd, nee, dat overkomt mij niet. Op het moment zelf dat ik erin zat, zei ik dat nog steeds. Dus ik bleef dat ook ontkennen. Maar wat is er nou eigenlijk gebeurd in best wel een korte periode? Er werd bij mij baarmoederhalskanker ontdekt. Daar ben ik 2 keer aan geopereerd. Dat is allemaal helemaal goed gekomen. Maar in die periode had ik nog mijn eigen bedrijf. Ik zat eerst in de mode. Een kledingbedrijf had ik. En ik gaf mezelf helemaal geen tijd en geen ruimte om zowel emotioneel, maar ook fysiek niet te herstellen van die baarmoederhalskanker. Terwijl dat dan op beide vlakken echt wel een dingetje is. En eigenlijk na iedere operatie zat ik binnen 2 dagen weer op kantoor en was ik gewoon weer keihard aan het werk. En dacht ik niet aan mijn herstel, want ik dacht het komt wel goed, ik ben sterk genoeg. Nou, afijn, ik herstelde daarvan. We kregen een prachtig kindje, ons zoontje Sky, die is nu inmiddels 3 jaar. En 3 weken nadat hij geboren was, is ons huis totaal afgebrand. Ja, dat is dan ook echt wel een life-changing ding wat je dan meemaakt. Ja. Alles verdwijnt en tuurlijk, het is materialistisch, maar het gaat ook om de veilige thuishaven. En er is niks zo belangrijk als een plek waar je je veilig voelt en een plek waar je je op je gemak voelt en waar je tot rust kan komen. En dat verdween. Op dat moment hadden mijn man en ik alle 2 een heel druklopend bedrijf, waar de nodige stress bij komt kijken met personeel. En ik schakelde heel veel met het buitenland. Mijn bedrijf ging op dat moment eigenlijk steeds slechter en moeilijker. En uiteindelijk heb ik dus mijn faillissement moeten aanvragen. Ja, en dat eigenlijk allemaal in een tijdsbestek van 1 jaar. Dus dat is best wel veel wat er dan gebeurt. Bleef ik maar volhouden dat het goed ging met me. Want eigenlijk vond ik dat ik niet mocht tonen dat het slecht met me ging. Want dan zou ik wel als zwak gezien worden. En hoe vaker je dat tegen jezelf zegt, hoe meer je daarin gaat geloven. Dus ik geloofde ook eigenlijk helemaal dat als ik maar een keer zou aangeven dat het niet zo goed met me ging, dat iedereen me dan een loser zou vinden. Ja, en dat wil je niet. Dus ja, ik bleef maar in de rol van nee, het gaat hartstikke goed en ik ben de energieke, enthousiaste vrouw, want dat was iedereen ook gewend van me. En als ik eens een keer iets minder energiek was, dan zeiden mensen ook van hé, gaat het wel, want jij bent altijd zo enthousiast en je bent altijd zo vrolijk en als jij er bent, is het gezellig. Dus ik voelde me ook verplicht naar iedereen om mij heen om altijd maar gezellig te zijn. Maar eigenlijk was ik dat op dat moment helemaal niet. Dus ik liep mezelf alle kanten voorbij. Ja, en ik luisterde gewoon niet naar wat ik eigenlijk heel graag wilde en voelde op dat moment. En dat was rust. Nou, totdat ik op een gegeven moment wakker werd. En mijn arm, die deed het niet meer. Mijn arm en mijn vingers, ik had verlammingsverschijnselen. Na jarenlang nekpijn te hebben gehad, last van mijn schouders, last van mijn rug, was het dus zover dat ik een verlamming had. Ik ben naar de neuroloog gegaan, allerlei onderzoeken en uiteindelijk kwam er dus uit de MRI-scan dat ik op 4 verschillende plekken in mijn nek een nekhernia had. En hij zegt, het is niet raar, want jouw hele zenuwstelsel is dusdanig aangetast dat je nu uitvalsverschijnselen krijgt. En dit is misschien van korte termijn, van korte tijd, maar als je op deze manier verder gaat met jouw leven, hoe dat je nu leeft, dan beland je binnen nu en 2 maanden in een rolstoel. En dat kan best definitief zijn. Nou, dat was voor mij het punt dat ik dacht, wauw, alles moet anders. Want als hij aangeeft mijn zenuwstelsel en hij vertelde daarbij dat stress daar echt wel een rol in kan spelen. Toen dacht ik, wacht even, maar die stress, dat heb ik zelf toegelaten. Ik ben er zelf mee gaan leven. Het is een soort van mijn vriend geworden, maar het is nu in 1 keer mijn vijand. Hoe werkt dat? Nou, dat was voor mij de trigger om mijn leven anders in te gaan delen. En ik ben er heel veel over gaan lezen, want ja, je weet niet meteen hoe dat dan zit. We krijgen dit niet geleerd op school. Nou, wat gebeurde er? Ik ben boeken gaan bestellen, boeken gaan lezen. En heel snel kwam ik terecht op onze hersenfuncties die eigenlijk je hele centrale zenuwstelsel aansturen. Toen dacht ik, wauw, maar als je dus je hersenen, dus je mind, beter kunt controleren, dan kun je dus ook stabieler omgaan in stressvolle periodes. Dan krijg je in 1 keer een soort van veerkracht. Nou, ik ben een opleiding gaan volgen, eigenlijk echt voor mezelf, om mezelf weer op de rit te krijgen. Maar dat vond ik zo interessant. En toen dacht ik, ja, dit moet de wereld over. Iedereen moet deze kennis gewoon krijgen. Eigenlijk op school. Ja. Ik ben echt verstandig ervan. Dit moet in de kleuterklas, moeten ze hier al mee beginnen. Maar goed, dat gebeurt niet. Dus nou ja, dan doe ik het maar.
Ja, mooi.
En dus ik ben begonnen met lezingen geven. En dat is eigenlijk wel een heel groot succes.
Ja, ja, Supermooi, supermooi. En wat jij dus ook op een gegeven moment aangeeft, hè, in je verhaal van net. Op een gegeven moment werd er dus ook bij jou ontdekt dat nekhernia had. Ging je dan naar de dokter toe die dat ontdekte? Of was dat al in een verder stadium dat je al in het ziekenhuis belandde?
Ja, nou, ik was op dat moment was ik op Ibiza. Ik was voor een sabbatical een aantal maanden op Ibiza. En ik ben daar gewoon naar de spoedeisende dienst gegaan. En die stuurde me direct door naar de neuroloog. Want als jij verlammingsverschijnselen hebt in je arm, dan is dat echt wel een neurologisch proces, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik werd meteen, en daar zijn ze heel snel in het handelen, meteen dezelfde dag onder een MRI-scan. Want als er een beschadiging zit in je zenuwstelsel, dan kan het in één keer heel snel gaan. Want dat beïnvloedt eigenlijk alles in je lichaam. Ja. En dat kan echt gevaarlijk zijn. Dus zo snel ging dat. En ja, dan sta je ook een paar uur later buiten met dan dat verhaal.
Ja. Wauw. En hoe gaat het nu met eigenlijk je handen, je zenuwstelsel? Hoe ben je daar bovenop gekomen?
Ja, dat gaat echt supergoed. Ik kan je echt vertellen, sinds het moment dat ik dus die mindset knop heb omgezet. Ik ben rigoureus een ander leven gaan invullen. Wat ben ik gaan doen? Ik ben 7 dagen in de week yoga gaan doen. Ik ben gaan mediteren. Want dat is, ik las, ja, met meditatie kun je je hersenen echt tot rust brengen. Yoga is heel erg goed om weer meer balans te vinden. En ik deed altijd al aan yoga, maar dat deed ik 1 keer in de week. En ik zal je heel eerlijk vertellen. Ik deed dat omdat het een soort van, het was toen hot and happening dat je yoga deed. Dus ja, dat deed ik dan ook 1 keer in de week. Zodat ik dan op Instagram kon zetten, ik doe aan yoga. Want dan word je er een beetje bij, toch? Ja, dat.
Ja.
maar dat werd dus in 1 keer anders. In plaats van, het wordt een soort van verplicht uurtje yoga, deed ik het soms 2 keer per dag. Want ik merkte in 1 keer dat ik een soort van rust kreeg. Mijn gedachtes die werden minder. Ik ging beter slapen. Dus ik heel snel merkte ik al verschil. En toen ben ik dus ook meer gaan lezen over je totale lifestyle, beweging, voeding. Ja, en dan lees je ook wel op, soms is een klein stukje op internet, het is nog heel weinig, maar wat voeding ook doet voor je mindset. Dus van hoe je presteert, hoe je je voelt, hoe je slaapt.
Ja,
daar wil ik ook meer over weten. Dus ik ben een ortomoleculaire studie gaan volgen. Op celniveau echt met voeding jezelf weer verbeteren.
Mooi. Ja,
al die studies bij elkaar wat ik gedaan heb, verschillende opleidingen, cursussen, studies. Dat heb ik allemaal bij elkaar gebundeld. En daar vertel ik over. Want er is niet maar 1 manier om jezelf als mens op de rit te krijgen. Dat zit niet alleen in beweging of voeding. Het is een totaalpakket.
Ja, ja, vandaar dus ook de balance wat er dus eigenlijk tussen zit. Dan alleen dat stukje brain. Ja, wat je dus ook net aangeeft. Ja, supermooi. En op een positieve manier continu streven naar verbetering kan positief, maar ook negatief werken. En hoe kun je dit op een positieve manier belichten? Kun je dit toelichten?
Ja, kijk, je kunt, ik schets eventjes een voorbeeld. Hè. Ik had laatst een man bij mij in een lezing. En hij zei, ik was een beetje sceptisch wat ik dan lees. En is het niet te spiritueel? Het zijn de neurowetenschappen, dus wetenschappelijker kun je het niet hebben. Maar hij vond het allemaal nogal spannend. En hij wilde heel graag gaan veranderen, maar hij wist eigenlijk niet hoe. Ik neem ondertussen even een slokje thee.
Ja.
En hij wist eigenlijk niet hoe. Hij is bij die lezing geweest. Vol enthousiasme ging hij bij mij die zaal uit. En ik zag hem 3 maanden later weer terug bij een andere lezing die ik gaf. En hij zei, ik ben bij die lezing geweest. Je hebt me enthousiast gemaakt. Maar toch, ik ben er 2 weken vol mee aan de slag gegaan. Ik ben iedere dag gaan sporten. Ik heb mijn eetpatroon rigoureus omgegooid. En daarna viel ik dus terug in mijn oude patroon. Wat doe ik verkeerd? Ja, en dat is een beetje waar heel veel mensen natuurlijk tegenaan lopen. We gaan vol 3 weken sporten of 2 weken. Want vaak halen we niet eens de 2e week volledig. Stoppen we al na een dag of 10, 11. Ja, en dan denken we, het verandert toch niks. Want iedere keer zegt mijn oerbrein, joh, stop er nou maar mee. Wat ben je allemaal aan het doen? Doe maar gewoon relax, dan doe je gek genoeg.
Ja.
Kijk, als je weet van je hersenen zijn neuroplastisch, dat betekent dat je ze alles kunt leren, alles kunt wijzigen wat er in je hoofd gebeurt, maar daar heb je wel minimaal 1 maand de tijd voor nodig. Ja, en als je dat weet en je weet precies welke stappen je moet zetten, dan kan iedereen het.
Ja.
Maar het punt is dat we dan te hard willen en dan wordt het negatief, want dan ga je jezelf overbelasten.
Ja, en, dat werkt. En dan val je weer terug en dan denk je, het werkt toch niet.
Ja, en dan val je weer terug. Ja, en daar heb ik dus ook in mijn Golden Road methode, ik heb een eigen methode ontwikkeld. die echt jou de garanties geeft, binnen 60 dagen heb je een andere mindset. 6 stappen zijn daarvoor nodig. En dat is een soort van blueprint wat je dan voor jezelf maakt. Eigenlijk gewoon een soort van life plan. Helemaal op je brain balance geënt, wat je altijd kan gaan inzetten. En als je dus ergens op een kruispunt komt staan en je denkt, moet ik naar rechts of naar links? Of moet ik even wachten of moet ik toch gas geven? Dan pak je dat er weer bij. En dan weet je weer wat je doelstellingen zijn. Wat wil je bereiken? Past dat in mijn plan of niet? En soms moet je ook gewoon nee zeggen in het leven. Ja. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb dit plan echt ontwikkeld vanuit hoe ik zelf de stappen heb gezet. Want toen dacht ik, ja, als dit in Jip en Janneke taal voor iedereen toegankelijk wordt, dan is het echt jouw gouden groei. Dus daarom heet hij ook Golden Growth.
Ja.
Ik zet hem op mezelf ook nog wel eens in. Want ik kom voor heel veel mooie kansen te staan. En ik leg het dan altijd op een weegschaal. Past dit nou echt bij mij? Past dit bij mijn doel, bij mijn missie? En soms, hoe mooi dan een kans ook is, zeg ik dan toch nee, omdat die niet in mijn Golden Growth past. En dan denk ik, ja, dat is de balans die we allemaal wel kunnen gebruiken, denk ik.
Zeker. Supermooi, supermooi. En als je bijvoorbeeld terugkijkt, of stel dat je 100 wordt en je kijkt terug op je leven, wat zou dan hetgeen zijn waar je het meest spijt van zou hebben als je dat niet gedaan hebt en wat je nog echt heel graag wil doen in je leven?
Oh, nou, ik zou nog heel veel willen doen. Een van de dingen die wel binnen nu in 2 jaar gaat gebeuren is het beklimmen van de Kilimanjaro.
Ja,
dat is wel echt iets. Ik ben niet mega sportief. Ik sport wel iedere dag. Ik ben geen bergbeklimmer. Maar ik ben laatst een half jaar geleden met een vriendinnetje van mij, zijn we een rondreis gaan maken door Scandinavië. Wauw, wat fantastisch. Dat is mooi daar, die natuur, de bergen. Echt geweldig. En vroeger kon ik dat helemaal niet waarderen, want dan wilde ik gewoon een drukke stad. En nu kan ik de natuur heel erg waarderen, omdat ik daar zo tot rust kom. En wat gebeurde daar nou? Nou, we hadden een heel mooi Instagram plaatje gevonden. Je kent dat vast, dan ga je zoeken van, nou, wat zit daar in de buurt? En dan hadden we dus het hoogste punt van Noorwegen gevonden. Of een van de hoogste punten. En dat heette Trolltunga. Fantastisch. Nou, als je dat googelt, echt geweldig, die plaatjes. Dus ik zei, nou, leuk, daar gaan we heen. Maar wij hadden bedacht van, nou, dan moet je misschien wel een stukje lopen. Maar dat zal niet heel ver zijn. Waarschijnlijk word je er met een treintje of zo heen gebracht. Ja, dat was dus even de verkeerde mindset. Het was dus een hike van meer dan 20 kilometer. Echt bizar.
Oh, ja.
20 kilometer was het totaal. Maar een hike gewoon echt de bergen in. Maar echt hele steile stukken.
Ja.
En ik had wel lekker mijn gympen bij me. En ik had wel een yoga joggingbroekje. Maar ik had geen rugzak. Ik had geen
water.
Ik had er helemaal niet op voorbereid. Dus ja, we gingen reacties lezen van mensen van, nou, wij zijn 16 uur onderweg geweest, 12 uur onderweg geweest. Ik dacht echt, wow. Maar toen zei ik ook in één keer, ik zeg, let's do it. We doen het gewoon. Weet je, fuck it. We doen het gewoon. Dus maar mijn vriendinnetje, die had net de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Dus zij zei, ja, ik heb die kilometers wel in mijn benen. Maar ik maak me wel een beetje zorgen om jou, want je hebt helemaal niet getraind. En nou, we hebben helemaal niet de goede spullen. Ik zeg, weet je, dit is mijn test of dat ik mijn mindset goed onder controle heb. Want als ik dit kan, dan kan ik alles. Dus ja. Ik zei al, ik ben helemaal niet zenuwachtig, want ik ga dit op mijn mindset doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij zijn dus gewoon gaan lopen. 'S Ochtends om 5 uur gestart, hartstikke donker. En het was koud, mutsen op. Nou, we hebben echt allerlei soorten weer gehad. We hebben gewoon -5 tot +19 in die bergen, regen, sneeuw, zon. Maar zo mooi. En echt, ik denk daar dus nog dagelijks aan. En we hebben dat gedaan. En ja, echt, ik had pijn in mijn knieën vooral. En bij een tankstation nog een rugzakje gekocht, een flesje water en let's go with the flow. Maar onderweg kom je ook niks tegen natuurlijk, want het is gewoon, je loopt in je eentje zonder begeleiding ook gewoon die bergen in. Natuurlijk staan er bordjes waar je heen moet. Maar die ervaring en jezelf zo uit je comfortzone halen, ik werd daar zo intens gelukkig van. En ik had dat dus nog nooit ervaren. En toen dacht ik, ja, maar dit is dus jezelf triggeren om meer uit het leven te halen. Om jezelf uit de comfortzone te halen. Wauw. En ja, nog steeds. Jij ziet het. Jij ziet me nu. En ik denk dat je mijn enthousiasme ook ziet. En de twinkeling in mijn ogen.
Ja.
Als ik eraan denk, ja, dan krijg ik zo'n bijzonder gevoel. Dus toen wij beneden waren, toen zei ik, ja, maar ik wil dit vaker. Dus ik appte mijn man ook van, wauw, ik ben helemaal. Hij zegt, jeetje, je bent euforisch. Zullen wij samen dan de Kilimanjaro beklimmen? Ik zeg, ja, doen we. Fantastisch. Nou ben ik wel zo reëel dat je daar wel echt wel de oefeningen voor nodig hebt. Dus daar gaan we wel het komende jaar echt voor oefenen.
Echt voor maar, trainen, oefenen.
Ja, dat is echt wel een van de dingen. En daarnaast wil ik heel graag naar Antarctica. Dat ga ik in januari, februari doen. Want ik denk dat het steeds moeilijker zal zijn om daar, ja, om daar naartoe te kunnen natuurlijk. Ook omdat alles aan het smelten is en het steeds slechter gaat met de natuur. En ja, die wil ik gewoon heel graag wel afgevinkt hebben op mijn to-do-list. Dus dat zijn eigenlijk mooi. De twee hoogtepunten nu die ik heel graag snel in vervulling wil laten gaan.
Ja, ja, supermooi. En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het mooiste plekje waar je dan geweest bent. Was dat dan echt tijdens die bergwandeling die je toen hebt gemaakt? Is dat echt het mooiste plekje?
Oh, nou, daar heb ik er heel veel van eigenlijk wel. Ja, Noorwegen vond ik ook heel erg mooi en bijzonder.
En als je er één op zou moeten noemen die iedereen aanraadt?
Nieuw-Zeeland.
Toch Nieuw-Zeeland?
Ja, Nieuw-Zeeland. Ja.
Voor de natuur?
Ja, de natuur en de rust. Het is, dat land is nog zo puur. En dat vond ik in Canada ook. Maar Nieuw-Zeeland is echt het ongerepte. Een heel veilig gevoel, behalve als je in Christchurch bent met de aardbeving. Want daar zijn heel vaak aardbevingen. Zijn wij ook geweest, dat is ook heel heftig om te zien.
Ja.
Maar de mensen zijn zo vriendelijk. Je kunt je voordeur nog open laten staan. Ik denk dat het daar nu is hoe het hier in Nederland misschien 80 jaar geleden was of zo. Als je dat dan van de verhalen hoort van opa's en oma's.
Mm-hmm.
Ja, en dat veilige gevoel, dat is als mens zijnde gewoon heel fijn.
Ja. Ja, mooi. Ja, mooie plekken in ieder geval.
Ja.
En om weer terug te gaan naar de hersenen. Wat is nou het verschil tussen mannen en vrouwen en de hersenen daarvan?
Ja, daar zit wel een verschil in. Vanuit de onderzoeken die ik gelezen heb, wordt er dus gezegd dat er de corpus callosum, dat is eigenlijk de verbindingsbrug tussen de linker en de rechter hersenhelft, dat daar een groot verschil in zit. En bij de mannen is die wat smaller, dus daar lopen wat minder zenuwbanen overheen. Bij de vrouwen is die iets breder, waardoor dus eigenlijk bij de vrouwen de linker en de rechter hersenhelft beter met elkaar communiceren. Wat dus betekent in de gevolgkant dat vrouwen veel meer op microniveau kunnen denken. Dus echt in de details. Mannen daarentegen zijn veel beter in het macroniveau, dus denken op groot, hè, groot proces. Dus als je het nou eens voor je ziet, als er een huis gebouwd moet worden, dan zijn die mannen goed in de technische grote tekeningen. Dus hoe is de fundering van het huis? Hoe moet dat dak eruit zien? Hoe moeten die muren komen te staan? Welke steunbalken heb je nodig? Maar wij vrouwen zijn dan weer heel goed in hoe richten we het in? Welke hoekjes willen we waarvoor gebruiken? Ja. Welk interieur zetten we in? Welke kleuren doen we? Dat is eventjes nu heel erg platgeslagen wat dan micro- en macroniveau betekent. Ja. Maar wat wel heel mooi is, bijvoorbeeld in bedrijven, in bedrijfsleven, ben ik echt voorstander van dat mannen met vrouwen samenwerken. En nog steeds hebben wij een bedrijfsstructuur in Nederland dat er grotendeels meer mannen op een afdeling zitten dan vrouwen. Wat zonde is, want die twee bij elkaar, dat is zo'n sterk team als je die op de juiste manier gaat inzetten. En wat je heel vaak ziet gebeuren is dat vrouwen in echt een zakelijke omgeving, dus echt waar corporate, dat ze toch een beetje wat meer naar de mannelijke kant gaan om ook zichzelf staande te houden in een mannelijke structuur. Wat ik heel goed begrijp, maar ja, dan missen we wel een stukje van de kracht van die hersenen, wat juist die goede combinatie is.
Mooi, mooi. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is, heeft dat dan ook weer te maken met de Nothing Box? Want mannen hebben dus ook, die kunnen natuurlijk gebruik maken van de box, dat ze helemaal nergens aan denken. En ik heb het idee dat bij vrouwen toch wel altijd, er toch wel iets door blijft spoken in de hersenen. Heeft dat, is dat ook mogelijk dat vrouwen dat kunnen leren, zo'n Nothing Box? Of is dat gewoon, niet te doen?
Die Nothing Box. Ja, ik kan daar dus je vindt er heel veel over, heel veel berichten. Maar ik kan daar dus niet wetenschappelijks over vinden dat iemand ooit een neurowetenschapper heeft bepaald dat dat officieel bestaat. Dus ik denk ook dat het een beetje een heel leuk fabeltje is wat we graag willen geloven. Dus dat moeten we ook zeker blijven doen, want soms zijn die ook gewoon heel useful. Maar wat wel zo is, kijk, mannen die kunnen wel door dat macroniveau makkelijker aan één groot ding denken. En wij vrouwen die schieten dan van de ene naar de andere gedachte. En wij leggen meteen de connecties van wat als dit, wat als dat. En daarin over het algemeen zijn mannen daar wat meer relaxed in. Want die denken gewoon aan één ding. En die gaan dus niet meer aan alle andere. Nee, dat is waar ze mee bezig zijn. Dus dat is wat er gebeurt. En dat heeft echt met die corpus callosum te maken. Dus, en of we allemaal een nothing box kunnen creëren. Ja. Dat kunnen we. Want als je echt gaat leren hoe je hersenen werken, dan weet je ook hoe je gedachten werken. En dan weet je ook hoe je gedachten kunt gaan uitschakelen.
Ja.
En dan is het heel fijn om dus letterlijk in zo'n nothing box te zitten. Ik heb mezelf dus aangeleerd als ik in een staat van meditatie wil komen. En ik ben nu 2,5 jaar echt heel intensief met dat mediteren bezig. En dan kun je uiteindelijk, ieder moment van de dag, kun je heel even naar die staat toe. En dan heb ik letterlijk, ik heb geen nothing box, maar ik heb een soort van witte box waar ik dan in zit. En waar geen prikkels zijn, waar niks gebeurt. En dan kom ik helemaal tot rust. En dat is heel fijn. Dus dat kan iedereen. Maar het is wel een kwestie van, hoe meer aandacht je eraan besteedt, hoe makkelijker het zal gaan. Want tegenwoordig wordt er ook wel genoemd dat aandacht het nieuwe goud is. En zo zie ik dat ook. Want daar waar jij je aandacht naartoe brengt, dat zal ook groeien en ontwikkelen. En ja, daar staat niets anders tegenover. Dat is gewoon zo belangrijk.
Ja, zeker mooi. En is dat dan wat je aangeeft, hè, die witte box, waar jij dan één keer per dag of een aantal keer per dag naartoe gaat, is dat dan een vorm van meditatie of doe je dat door een andere oefening?
Ja, dat is echt een vorm van meditatie. Leren ook je gedachten te gaan sturen en ook weten van, nou, ik ben nu aan dingen aan het denken die mij helemaal niet dienen, die op dit moment niet voor passen zijn. En het klinkt zo makkelijk, hè, want je leest dit overal, ben in het hier en het nu. Maar zo makkelijk is het niet. Want we hebben gewoon 60.000 gedachten per dag. Ja. Waarvan er maar 2500 in het bewuste. En de rest gebeurt allemaal onbewust. Dus daar hebben we nog helemaal geen notus van. En we herhalen iedere dag weer 50.000 van dezelfde gedachten van de dag ervoor. Dus dat is ook een beetje dat je een soort van op een rotonde blijft rondrennen in je hoofd. Van ja, ik denk weer aan alles wat ik de afgelopen 2 dagen door mijn hoofd heb gekregen. Ja, dat schiet gewoon helemaal op. Dat is een beetje wat er dan gebeurt. En wat heel mooi is, en dat is misschien meteen een tip die ik je kan meegeven voor jou en jouw luisteraars, is dat als je eenmaal door hebt dat je maar, je hersenen kunnen maar aan één gedachte tegelijk denken. Dus soms lijkt het alsof we wel 100 dingen in ons hoofd hebben, maar dan ben je continu aan het switchen van gedachten. Die gaan van links naar rechts. En dat maakt je ook heel moe. Dus aan het einde van de dag ben je doodop, uitgeput, een overvol hoofd, letterlijk. Omdat je continu aan het switchen bent in je hoofd van de ene gedachte naar de andere. En met iedere gedachte wat er ontstaat een stresshormoon en dat noemen we cortisol. En dat stresshormoon dat wordt bedekt weer door een gelukshormoon, want soms zijn die gedachten heel leuk. Soms zijn die gedachten niet leuk en dan krijg je dus een negatief hormoon erbij. Dus waardoor je je ongelukkiger gaat voelen. Wat je nou zou kunnen doen is, als je aan iets denkt wat jou niet dient, wat op dat moment niet fijn is, of je wordt er moe van, of je denkt, zit ik weer, ga aan iets denken wat wel leuk is. Bijvoorbeeld, de allerlaatste keer dat je op stap ging met je vriendin of met je vrienden, en dat je helemaal uit je bol ging, dat je lekker aan het dansen was. Wat voor gevoel gaf je dat? Als je daaraan gaat denken, je hersenen visualiseren, dus je ziet jezelf meteen op een festival of in de kroeg staan, en je denkt, ja, dat was fijn. Dat geluksgevoel wil ik eigenlijk altijd wel. En op dat moment hebben je hersenen dat geluksgevoel. Dus dan, zo makkelijk kun je dus spelen met gedachten.
Mooi, mooie tip. En ook super simpel om dat overal te kunnen doen. Nou, een van de dingen, ja, dat energie moet blijven stromen. Dat is natuurlijk zo en het moet ook blijven stromen. Maar hoe werk jij er op dagelijkse basis aan? En kun je de luisteraars wat tips hierover meegeven?
Ja, nou, dan start ik meteen met mijn eigen routines. En dat is dat ik iedere ochtend, soms is dat om 6 uur, soms is dat om 6:30. Dat ligt helemaal aan mijn eigen planning van die dag. Ik start altijd met een kleine workout. En dat is helemaal niet heftig of spannend. Je hoeft helemaal niet naar de sportschool ervoor. Je kunt het gewoon in je woonkamer doen of in je slaapkamer. Ik ben heel erg fan van de 7 minutes workout. Als je die gewoon googelt, dan krijg je van allerlei filmpjes. En binnen die 7 minuten, A, je bent meteen wakker. B, je zet letterlijk je hersenmotor aan. Want door beweging geef je je hersenen energie. En energie hebben we nou eenmaal nodig om te kunnen denken, handelen, om überhaupt je bed uit te kunnen. En met de meest simpele handelingen die je doet, kost het jouw hersenen gewoon heel veel energie. Dus hoe meer energie jij erin stopt, hoe meer energie je eruit kan halen. Dus dat is een van de tips. Ja, dus beweging, maar ook voeding is heel erg belangrijk. Want
zeker.
Met de juiste voeding kun jij je hersenen op de juiste manier ook weer gaan laten werken. En je hebt zelfs bepaalde voedingsstoffen waardoor onze hersenen stress ervaren. Ja, dan zit je meteen in de stress. Als jij 's ochtends verkeerd ontbijt, dan geef je meteen jezelf al stress. Nou, zo begin je je dag en dat is niet goed. Dus dat moet je niet.
En als je bijvoorbeeld hebt over voeding, wat voor voeding zou jou dan stress kunnen geven? Heb je daar misschien wat tips in, wat je eigenlijk juist zou moeten laten? Zijn dat dan bijvoorbeeld suikers of koolhydraten, wat ervoor zorgt dat je stresshormoonopslag slaat?
Ja, de eerste is suiker. En ik denk dat we allemaal wel weten dat suiker echt niet goed voor ons is.
Nee.
Ik denk alleen niet dat we allemaal weten dat als je suiker eet, dat je je hersencellen echt wel schade aan toeberokkend, of zeg je dat, geeft.
Ja.
En net al bij vanaf zo'n 25 gram suiker per dag, dat is slecht voor je hersenen. En dan heb ik het echt over de witte geraffineerde suikers.
Ja.
Dus alles wat chemisch verwerkt is, dat is gewoon niet goed voor onze hersenen. Kijk, fruitsuikers zijn wel goed. Daarin zeg ik ook wel alles met mate. Maar zolang jij dus eet in de originele vorm hoe de natuur het ontwikkeld heeft voor ons, is het gewoon goed. Maar suikers zijn gewoon echt, nou, ik zal niet zeggen killing, maar nou ja, eigenlijk ook wel. Want als je kijkt naar obesitas, het is bizar hoeveel mensen er op dit moment met obesitas te maken hebben. Ik zal je wat getallen geven. Op dit moment hebben 50% van de Nederlanders heeft overgewicht.
Ja.
Waar 15% al obesitas. En dan zit je dus echt dan zit je op de grens van, ja, dit wordt wel een levensgevaarlijke situatie. In 2017 zijn er wereldwijd 1,5 miljoen mensen overleden aan obesitas. Dat is lifestyle, dat is voeding, dat is beweging, dat is op de verkeerde manier je leven invullen. Ja, ik vind dat echt wel ernstige getallen. Zeker als we kijken naar hoeveel mensen zijn er bijvoorbeeld overleden door terroristische aanslagen. Ik weet niet of dat jij enig idee hebt. Dat zijn ongeveer 170.000 mensen in datzelfde jaar.
Ja.
Tegen 1,5 miljoen door voeding en lifestyle. Ja, dan weet je, ik snap dat mensen bang gemaakt worden door terroristische aanslagen. Ik vind dat ook heel heftig.
Klopt.
Maar de media ook echt wel even aandacht mag gaan schenken aan hoe we ons leven nou inrichten. En wat we eten en hoe dat we dat doen.
Ja,
ja, en daar is de bewustwording nog niet helemaal. Dus dat is jammer.
Ja, zeker. En ook als je dat inderdaad met cijfers opnoemt en van terroristische aanslagen schrikt natuurlijk iedereen. En het is ook heel heftig. Maar als jij nu echt de cijfers vergelijkt met hoe ernstig het eigenlijk ook is met een stukje obesitas. En gewoon dat door een slechte lifestyle er veel meer mensen overlijden. Ja, dan is dat heel erg schrikbarend. En ja, daar zou gewoon veel meer bewustzijn in gecreëerd worden. En daarom is het ook wel weer fijn dat door bijvoorbeeld de podcasten of door de lezingen en de workshops en Instagram er ook wel een ripple effect ontstaat. En dat daar ook gewoon op korte en lange termijn er ook gewoon veel meer bewustzijn ingecreëerd zal gaan worden. Ja,
ja, heel belangrijk. Ja, dus daarin is iedereen, ook jouw werkzaamheden zijn daarin natuurlijk ook heel belangrijk. Want je bereikt nou eenmaal een groep mensen. En het draait om mensen, weet je, hersenen. Ja. Het draait om mensen. Dat zeg ik ook wel eens bij bedrijven waar ik dan trainingen geef. Dan zeggen ze, kun je er iets over vertellen? Dan zeg ik, jouw bedrijf of jullie bedrijf, dat zijn jouw mensen. En als je niet er goed voor zorgt dat jouw mensen in balans zijn, dan zal je bedrijf ook minder floreren. Ik heb bedrijven waar ik trainingen bij heb gedaan, waar ze zomaar 30% meer rendement kunnen halen uit hun werkzaamheden. Dat betekent meer omzet, dat betekent meer winst. Ja. En bekijk ik het niet vanuit het winstoogmerk, maar vooral vanuit de gezondheid.
Ja.
Ja. Ja, ik gun iedereen namelijk het proces wat ik heb door mogen maken. Natuurlijk niet alle negativiteit, maar ik gun wel de mensen de balans. Omdat we het allemaal kunnen. Het is geen hocus pocus, het is geen hogere wiskunde. En als mensen dat gaan begrijpen, dan wordt het ook in één keer makkelijk. Ja. Dat hoor ik ook bij mijn lezing. Ik heb gisteravond nog een lezing gegeven hier in Rotterdam. En ik kreeg toevallig net nog een e-mail van iemand van wauw, hoe toegankelijk jij best wel moeilijke materie maakt, echt in Jip en Janneke taal, waardoor het voor mij zo helder is en ik meteen vandaag al dingen ben gaan aanpassen. Ja, daar doe ik het voor. Het voor iedereen toegankelijk maken.
Ja, super mooi. Heel mooi hoe je dat natuurlijk omschrijft en uitlegt. Ja. Je gaf het ook al eerder in de podcast aan met een voorbeeld van iemand die eigenlijk gewoon probeerde te veranderen. Maar toch weer terugviel in zijn oude gewoonte. En hoe kan je als persoon veranderen om meer uit je leven en werk of werk te halen? En hoe voorkom je dan dat je eigenlijk niet terugvalt in oude gewoonten? Is dat door stapsgewijs dingetjes aan te passen in plaats van drastisch in één keer allemaal? Of zie jij dat anders?
Ja, nou sowieso inderdaad zou ik het stapsgewijs doen. Want dat voorbeeld gaf ik straks ook al van als je in één keer rigoureus alles dan is het in één keer ook niet meer leuk. Dan straf je jezelf eigenlijk om iets anders te gaan doen. En als je het leuk maakt voor je hersenen, dus als dan in één keer die gezonde smoothie het ook leuk wordt, omdat je weet wat voor ingrediënten erin stopt, omdat je weet dat als jij die smoothie hebt gedronken, je je echt veel beter voelt en in één keer je focus ook verscherpt, of dat je veel creatiever kunt zijn, want dat gebeurt als je goed voor je hersenen zorgt. Dan heb je ook weer die motivatie vanuit jezelf om die stappen te kunnen blijven zetten. En ik heb daar echt naar gezocht van, nou, wat is dan de methode om mensen te helpen om definitief te veranderen en niet maar voor een week of twee weken, want ja, daar loopt iedereen dus gewoon tegenaan. En toen kwam ik bij het verbeterprincipe Kaizen. En Kaizen is een Japanse methode. En die kwam ik ooit, ik heb ooit een wereldreis gemaakt, die kwam ik ooit in Japan op het spoor. En toen was ik nog helemaal niet hiermee bezig. Maar ik ontmoette daar een ondernemer en die vertelde mij, we hadden het over ondernemers. En hij vertelde mij, ik heb een aantal bedrijven. En in een van die bedrijven voeren wij al 25 jaar de Kaizen-methode toe. Hij zegt, dat is zo efficiënt, want dat gaat om hoe zorg je dat al je processen in je bedrijf in balans blijven. Vond ik super interessant. Op dat moment was ik al aan het ondernemen. Natuurlijk niet zo groot als wat hij deed. Ik heb veel ondernemers in mijn omgeving. Dus ik vind het altijd interessant om te horen hoe iemand van zijn passie uiteindelijk zijn vak ook kan maken. En hij vertelde van, ja, als je naar een fabriek kijkt, dan is het belangrijk dat alles in balans is. Dat die band, de productielijnen, soepel verlopen, zodat je gewoon geen waste hebt. Dat wil je niet. Nou, fijn dat verhaal kort. Toen ik met mijn eigen methode aan de slag ging, toen dacht ik moet dus iets vinden waardoor mensen gaan leren begrijpen dat je dus moet gaan balansen in jezelf, met jezelf, waardoor je processen gewoon makkelijker gaan verlopen. En in één keer kwam ik op die Kaizen-methode. Ergens mijn onbewuste systeem zei Kaizen. En ik ben dat weer gaan googlen. En een van de grootste bedrijven ter wereld die daarmee werkt is Toyota. En die zorgen er dus ook echt voor dat hun bedrijf in balans is. Nou ja, die ben ik gaan toepassen op mensen. En die zet ik nu dus ook in mijn trainingen, Kaizen-methode. En daarbij hoort dan de 3xM-methode, Muda, Mura, Muri. Dus dat heb ik allemaal vanuit Japan, heb ik dus niet zelf verzonnen, maar het is wel voor het eerst dat dit wordt toegepast wordt op mensen.
Ja, ja. Ook tof. Heel interessant ook. En volgens mij heb je dat ook allemaal op je website staan. Daar las ik volgens mij ook het een en ander over. Dus dat kan iedereen dus ook op je website volgens mij ook weer verder lezen, die ik ook in de omschrijving zal toevoegen. Ja. Waar ik ook benieuwd naar ben, in mijn podcast Artje naar Succesverhalen heb ik het vaak over de weg naar succes en de ups en downs, die vaak niet publiekelijk gedeeld worden. En wat is nou jouw allergrootste succesverhaal van de afgelopen 5 jaar?
Ja, ik denk dat ik verlammingsverschijnselen heb gekregen en dat ik daar nu mijn succes van heb kunnen maken.
Ja.
En op dat moment zelf dacht ik echt, het komt nooit meer goed met me. En wat moet ik nou met mijn leven gaan doen? Ja. Maar ik heb nu wel echt gewoon helemaal mijn ding gevonden waar ik zo intens gelukkig mee ben. En waar ik vooral andere mensen ook gelukkig mee maak. En dat doe ik iedere dag. En daarnaast, ja, als klap op de vuurpijl is dat wel mijn eigen boek. Die nu in september uit gaat komen. Top. Die heb ik dus geschreven, Brain Balance. Ja, dat is wel. Het is nog geen succes in die zin dat de hele wereld hem al leest. Dat gaat wel gebeuren, maar het is een succes voor mijzelf als persoon. Want hoe cool is het dat je gewoon een eigen boek schrijft?
Heel vet. Ja, ja. Super gaaf. Ja, tof, tof. Nou, wat je nu ook eigenlijk in je vorig antwoord aangeeft, hè? Setting goals is the first step in turning the invisible to the visible. En welke stappen zou jij de luisteraar vandaag al kunnen geven of kunnen laten zetten op dit vlak volgens jou om dromen en doelen te realiseren?
Ja, dat is een mooie, hè? Want iedereen weet wel, ja, doelstellingen en vaak mensen die in het bedrijfsleven werken, die hebben daar al vaker mee te maken dat er doelen gesteld worden. We maken allerlei plannen in ons leven. Hè? Als je gaat studeren, dan zie je jezelf al die te gekke baan ergens hebben in een bedrijf. Of misschien als eigen ondernemer. Dan bedenken we ook nog, dan gaan we van een studentenflat naar een appartement. En van dat appartement naar een rijtjeshuis. Misschien een 2 onder 1 kap. Maar wat we nou nooit echt, waar we echt intensief mee aan de slag gaan, is een soort van plan voor jezelf als persoonlijke ontwikkeling. Want als je uitgestudeerd bent, dan betekent het nog niet dat je helemaal doorontwikkeld bent. Nee. In mijn optiek ontwikkelen we als mens tot het moment dat je er niet meer bent. En ik blijf me ook iedere dag verdiepen en verbreden in de materie wat te maken heeft met hersenen en als mensen in balans zijn. Dus het zou zo mooi zijn als iedereen eens een keer naar alle dromen en doelstellingen kijkt voor jou als mens. Want wat wil jij nou echt bereiken? Ik ken zoveel mensen die of mega grote succesvolle bedrijven hebben, of die echt te gekke carrières hebben, maar die dan privé echt niet super gelukkig zijn en heel erg zoekende zijn van, wat wil ik nou als mens? En als je dat kan voorkomen door dus heel duidelijk jouw blueprint te gaan omschrijven, een soort van plan, ja, dan heb je dus je persoonlijke doelstellingen niet meer zakelijk, maar dan gaat het om jou als mens. En dan maakt het niet uit wat de hele wereld ervan vindt, want dan is het iets wat jij graag wil.
Ja, zeker. Ja, heel goed. Heel mooi. Ja, ik denk dat dat ook wel het belangrijkste is. Dat vaak zie je dus ook wat jij ook zegt. Hè? Mensen die dan heel hoog in de ladders staan, dat ze niet altijd even gelukkig zijn. Maar dat het vaak ook gewoon heel belangrijk is om jezelf ook de juiste vragen eigenlijk elke dag te stellen. En als je niet op het juiste pad meer zit, om dan je koers te gaan veranderen. Zodat je wel gewoon gelukkig bent met je leven en met jezelf vooral. Ja,
ja precies dat. Yeah.
Ja. Ja, mooi. Nou, jij inspireert natuurlijk op Instagram heel veel met je quotes over doelen. En ben je altijd doelgedreven geweest? En ja, zo ja, hoe is dat bij jou ontstaan?
Ja, ben ik altijd geweest, maar nooit heel bewust, omdat ik wist wat dan een doel voor je zou betekenen. Dat weet ik nu wel, dus je bent er dan nu op een andere bewuste manier mee bezig. Maar heel vroeger had ik al echt als jong meisje, had ik gewoon echt al bepaalde dingen die ik dan heel duidelijk al zei van, nou, ik wil dierenarts worden of advocaat. Nou, ergens ben ik rechtsaf gegaan en is dat niet helemaal gelukt. En niet omdat het niet gelukt is, maar ik ben uiteindelijk in het modellenvak terechtgekomen. Ik ben gaan presenteren voor televisie en ik ben gaan ondernemen al heel vroeg, op jonge leeftijd. Ik was 18 toen ik zelfstandig ging werken. Dus ik had al wel heel snel van, maar wacht heel eventjes, ik wil graag zelfstandig werken. Ik wil iets doen, ik wil iets toevoegen. Ja, en dat is langzaam zijn er dingen op mijn pad gekomen en heb ik dingen ook zelf gecreëerd door te netwerken, door de juiste mensen in mijn omgeving te vinden. Dus wat dat betreft, ja, dan werk je wel echt met doelen, maar nooit zo bewust als hoe ik het nu doe.
Nee, mooi. Supermooi. En ja. Wat is jouw grootste uitdaging nu op dit moment in het leven?
Mijn grootste uitdaging nu op dit moment in het leven is om mijn zakelijk gezien om mijn lezingen altijd binnen de tijd te houden. Dat heeft er puur mee te maken dat ik gewoon eigenlijk te enthousiast ben over het onderwerp. En ik kan hier wel 10 dagen over kletsen. En dan ben je nog steeds geïnspireerd, geloof me. Dan val je niet in slaap. Maar ja, dat moet je bundelen naar soms 1,5 uur, soms 3 kwartier, dan weer 2 uur. En hoe meer energie ik krijg uit een zaal, hoe meer ik mensen ook wil geven. Dus gezien ik eigenlijk altijd wel hele leuke mensen in mijn publiek heb die enthousiast zijn over het verhaal en de kennis, ja, loop ik vaak gewoon heel erg uit. En weet je, ik vind dat helemaal niet erg. De mensen in de zaal natuurlijk ook niet, want ze krijgen veel meer dan waar ze voor betalen. Maar dat zou nog wel een puntje kunnen zijn waar ik tegenaan loop wat beter kan. Ja. Maar ja, weet je, hoe slecht is het? Eigenlijk gewoon niet. En verder, ja, wat zou ik nog meer kunnen verbeteren? Ik moet dus heel even goed nadenken. Omdat ik hier natuurlijk iedere dag heel bewust mee bezig ben. Ik kijk ook iedere avond van, hey, hoe was mijn dag? En als er dan ergens door bijvoorbeeld een afspraak die me te veel energie kostte, dat ik denk, ja, dat had ik dan beter niet kunnen doen. Dat zijn dingen die ik in de afgelopen jaren heel duidelijk heb geleerd. Ik doe niks meer waarvan ik vind dat ik er zelf beter van word. Dat klinkt misschien heel, heel egoïstisch en dat is niet financieel, maar vooral dat ik er energie van krijg.
Ja.
Want ja, ik heb tijdenlang dan alles wat er op mijn pad kwam, de kansen, dacht ik, ja, dit is een kans en dat is te gek en dit is leuk. En ik ben heel enthousiast, maar ja, ergens moet je wel je grenzen stellen. En dat heb ik wel heel erg goed geleerd, dus dat doe ik al. Maar misschien kan dat soms ook nog wel eens wat beter. Ja.
Ja. Ja, zeker. Supermooi. En ook mooi dat je ook aangeeft, hè? Ja, iedereen heeft wel uitdagingen, maar uiteindelijk wat jij dan doet, gewoon iedere avond toch eventjes gewoon je dag doorlopen en dan kijken van, oké, wat geeft me energie, wat geeft me niet energie? Oké, hoe kan ik het dan anders aanpakken? En zo zie je gaandeweg verdwijnen dan volgens mij ook wel de grootste uitdagingen misschien die je in het leven ooit zijn geweest.
Ja, absoluut. Ja, ja, en dankbaarheid is een hele fijne emotie. Je hersenen hebben een aantal emoties die ze heel fijn vinden. En dat zijn dan zeg maar de geluksemoties. Dus letterlijk geluk, succes, maar ook dankbaarheid, vrolijkheid. En hoe meer je in die staat van energie bent, hoe makkelijker alles ook gaat. Dus dan heb je ook niet meer zo te maken met ja, dingen die tegenzitten. Of het is maar net de heftigheid die je er zelf aan hangt. En ik vind dat heel mooi. Ik ben ook moeder. Ik heb een zoontje van 3. En ik leer hem dit echt al nu al vanaf jonge leeftijd. Van hoe je omgaat met dingen die misschien niet zo leuk zijn. Maar ook dingen die heel leuk zijn. Dat je die ook wel groter mag maken. En bijzonderder mag maken. Want ja, de maatschappij is natuurlijk heel makkelijk. Als je een succes hebt, dan ren er maar aan voorbij. En we mogen wel bewuster worden ook van de kleine succesjes die we halen. En of dat dan een smoothie is die je maakt of een wandeling die je maakt. Ja, aan het einde van de dag mag dat best wel wat reflectie krijgen van, hé, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ja. Nou, dat doe ik met de kleine altijd als ik hem op bed leg. Dan zeg ik, Sky, het was een mooie dag vandaag. En wat ben ik blij dat je mijn kind bent. En wat was je lief. En wat doe je dat goed. En hij is nu zover dat hij ook zegt, mama, het was een fijne dag. Het was mooi weer en ik heb lekker met de hond gespeeld. Dan denk ik, hij is 3 jaar, maar dat leren ze zo snel. En dat vind ik zo mooi.
Ja, supermooi.
Iedere moeder of iedere vader kan dit zijn kind bijbrengen. Want die hersenen die nemen alles op wat wij ze als ouder willen leren. En dat is gaaf.
Ja, ja, supermooi. En nou, wat je ook net al zei, hè, je raakt eigenlijk nooit uitgeleerd. Ook op gebied van persoonlijke ontwikkeling en jezelf ontwikkelen. En welk boek is nou echt volgens jou echt... Het boek wat je zeker gelezen moet hebben op gebied van persoonlijke ontwikkeling?
Wauw, dat zijn er echt heel veel. Ik denk, als ik nu mijn boekenkast in ga, dat daar zo'n 120 boeken staan, als het niet meer is. Waarvan ik er al 89 echt heb gelezen. De rest, dat wordt een steeds hogere stapel. Wat is nou echt het boek? Nou, wat ik een heel fijn boek vond om te lezen en wat voor iedereen heel toegankelijk is om te lezen, is De Logica van Geluk van Mo Gadot. Hij schrijft op zo'n toegankelijke manier wat helder is, verfrissend. Hij geeft daar ook zijn eigen verhaal, neemt hij daarin mee. En verder vind ik de boeken van Margriet Sitskoorn vind ik leuk en goed geschreven. Jeetje, er zijn er zoveel. Mijn eigen boek natuurlijk, hè, wat straks uitkomt. Nummer 1. Dat.
Ja, leuk. Ja, superleuk. En stel dat morgen alles van je afgepakt zou worden en je zou helemaal opnieuw beginnen. Welke skill zou je dan uitkiezen om opnieuw te bouwen?
Balans.
Ja. Alles vanuit balans. Ja.
Ja, daar draait het om. Want als je niet in balans bent, dan ergens... ga je vastlopen. Want als je te veel van het een hebt of te weinig van het ander, dan kun je ook geen geluk ervaren. En dan dat. Ja. Als ik mijn kind en mijn man nog maar heb, dat vind ik het belangrijkste. Als die maar niet worden afgepakt.
Zeker, ja, helemaal waar. En wat is jouw grootste angst op dit moment?
Ja, ik had altijd een enorme spinnenangst. Maar echt, ik rende gewoon het huis uit als een spin in huis zat. Heel stom. Daar ben ik dus totaal vanaf. Ook door mijn eigen mindset trainingen. Dus ik heb mezelf gewoon van die angst afgeholpen. Ja, ik heb niks met angsten. Ik ben wat dat betreft heel positief. En ja, in de periode van mijn bedrijf en in alle negativiteit en mijn burn-out en het huis wat afbrandde, had ik heel veel angsten. Maar ook omdat ik in een totaal andere energie stond. Mijn staat van gevoel en energie was negatief. En als je negatief bent, dan krijg je angsten. Mensen die heel positief zijn, die kennen geen angsten. En als je je hersenen in controle hebt, dan zijn er ook geen angsten. Want ja, dan heb je geen belemmeringen. Dus ja, eigenlijk, nee, ik heb geen angsten.
Mooi. Supermooi. Ja. En geloof jij dat iedere ondernemer gelijke kansen heeft in zijn of haar business om te winnen? En zo ja, waarom? En zo nee, ook waarom?
Dat is wel een dubbele vraag natuurlijk. Want je hebt natuurlijk met verschillende invloeden te maken als ondernemer zijnde. Hè? Je mag ook echt wel van een beetje geluk spreken. Dat je op het juiste moment met het juiste ding komt. Dat je de juiste doelgroep weet te bereiken. Dat je jezelf staande houdt en niet omvalt. Want heel veel start-ups die vallen echt om. Omdat ze dus geen grenzen kennen, geen limieten aan zichzelf. Dus die vallen in een burn-out en dan valt het bedrijf mee om. Want als starter ben je er vaak maar alleen. Of hangt in ieder geval alles aan jou als ondernemer. Dus er zijn heel veel verschillende facetten die daar van toepassing zijn. Maar ik geloof wel dat als je als mens met de juiste plannen komt, iets wat heel dicht bij je staat, dus niet te ver af als je het juiste doel hebt. Kijk, ik heb mensen gesproken die zeiden, ja, maar mijn doel is om 1 miljoen euro te verdienen. Ja, dat hebben ze nooit verdiend. De ondernemers die ik spreek, die zeggen, ik heb een product en ik geloof hierin en ik wil dat andere mensen dit ook toegankelijk maken, hè, voor andere mensen.
Ja.
Die beginnen vanuit een passie, vanuit een drive, en dat er dan uiteindelijk centjes verdiend worden, dat is natuurlijk te gek, want dat willen we allemaal, maar dat is een bijzaak. Ja. En als je vanuit het geld gaat ondernemen, ja, dan heb je de verkeerde inborst. En dat voelen mensen, dat is energie en dat is dan de verkeerde manier van zaken doen. Dus ja, ik denk zeker dat iedere ondernemer gelijke rechten en gelijke kansen heeft, maar het heeft heel veel invloeden. En ja, daar heb je zelf ook de invloed op, want ga je dus in disbalans en ren je jezelf voorbij, ja, hoe lang kun je je bedrijf dan staande houden als je zelf omvalt?
Helemaal waar. Ja, true. En wat is het beste advies die je kan geven aan iemand die vandaag zou willen starten met ondernemen?
Ja, dat is eigenlijk wat ik hiervoor vertelde. Ren jezelf niet voorbij.
Ja.
Blijf nog die individu, dus blijf nog de persoon en word niet je bedrijf. Ja. Want dat heb ik dus als fout gedaan of gemaakt. Ik werd mijn bedrijf. En daarna verdween mijn bedrijf en was ik mezelf kwijt. Want wie was ik dan eigenlijk? En dat is niet de bedoeling, want je bedrijf is iets los. En tuurlijk ben je als ondernemer 24/7 ermee bezig. Maar laat het ook eens een keer echt los. En zeg eens een keer, ik doe eens eventjes een dag die telefoon uit. Of ik doe een dag echt die e-mails niet. Je bedrijf valt daar niet van om. Ik doe wel eens een keer een week social media of een hele media stop. Sabbatical, of hoe zeg je dat? Een soort van retreat.
Ja, ja, gewoon een off, off week. Ja,
ja, en ik inspireer daar mensen alleen maar mee. Die zeggen, wauw, wat jij doet zou ik eigenlijk ook moeten doen.
Ja.
En hell yeah, als er dan inderdaad een klant mailt van ik heb je morgen nodig. Ja, jammer dan. Dan ben ik er eventjes niet. Want als je jezelf niet oplaadt, dan kun je je bedrijf, maar ook je klanten, geen energie geven. En dan houdt het gewoon heel snel op.
Ja.
Dus, ja.
Helemaal waar.
Ook weer balans.
Zeg je?
Ook weer balans.
Ja, ja, zeker balans. Maar ook wat je zegt. Hè. Ja, soms moet je gewoon echt detoxen en opladen van social media, maar ook van het internet, om weer gewoon te kunnen geven. En als je dat niet doet, dan merk je dat op een gegeven moment echt wel dat je energie gewoon te veel lekt, waardoor je verdwijnt. Ja. En het gewoon niet meer kan geven, dat het potje niet meer gevuld wordt. Ja.
Klopt, ja, dat gebeurt. Hetzelfde met je telefoon. Als die aangeeft battery low, wat doen we? Dan rennen we meteen naar een stekker en leggen we hem eraan. Terwijl alle signalen die wij krijgen van ons lichaam, dan zegt jouw lichaam hetzelfde. Battery low, we zijn moe, we hebben hoofdpijn, we hebben nekpijn, last van onze schouders, last van je grote tenen, maakt me niet uit, het kan van alles zijn. En dan zeggen we, nee, we gaan nog even door, we doen er nog even wat extra's bij. Ja, en dan crash je op een gegeven moment. Dat houdt een keer op natuurlijk.
Ja. Zeker, helemaal waar. En heb jij trouwens vaak, of krijg jij vaak kritiek over je heen? En ja, zo ja, hoe ga je ermee om?
Oh ja, ja, dat gebeurt zeker. Allereerst wil ik zeggen dat echt wel 98% van de reacties die ik krijg waanzinnig leuk zijn. Ik heb ontzettend leuke volgers op al mijn social media kanalen. Dus Facebook, Instagram, maar ook LinkedIn en Twitter. En ik moet zeggen dat bijna iedereen me wel support in het verhaal wat ik vertel. Maar ik had laatst bijvoorbeeld iemand, die reageerde heel raar op een bericht van me. Ook echt gewoon niet gepast, ook op LinkedIn. Die zette dus onder een bericht van mij dat diegene mij nogal hoerig vond. Nou, dat vind ik dan sowieso al heel bewonderenswaardig. Ik denk dat dat niet zo is, maar,
nee.
Maar dat vind ik dan ook wel respectloos. Want dan denk ik van ja, ik begrijp dat mensen allemaal geconditioneerde hersenen hebben. Dat we denken vanuit een bepaald point of view, een paradigma. En dat zijn je hersenen dus. Maar ergens heb je ook wel respect en bepaalde normen en waarden. En dat wordt wel eens vergeten, dat je op social media maar alles te pas en te onpas kan plaatsen of zo. Terwijl dat heel raar is, want je eigen naam hangt er ook aan. Dus ik vind dat iets heel apart. En ik kan daar nu heel makkelijk mee omgaan hoor. Maar vroeger vond ik dat toch wel wat lastiger. Want toen voelde ik me echt wel persoonlijk aangesproken. Te dik, te doen, haar niet goed, wenkbrauw verkeerd, weet je. En tegenwoordig denk ik, ja, bijzonder dat je daar dan een opmerking over kunt plaatsen. Ik denk dat jij best wel wat breinkennis kan gebruiken.
Ja.
Want dat zijn vaak de mensen die het het hardste nodig hebben.
Ja, zeker.
Ja, laatst ook plaatste een of andere jurist onder een filmpje van mij op LinkedIn. En LinkedIn is natuurlijk echt een zakelijk netwerk. In LinkedIn ben ik best wel sterk. Ik heb daar een groot bereik. Daar haal ik ook veel van mijn lezers, volgers, klanten uit.
Ja.
En daar plaatste dus een jurist onder een filmpje van wat een onzin plaats jij. Dit moet verboden worden op LinkedIn. Je zou je moeten schamen. En meestal reageer ik dan niet op dat soort berichten. Maar toen dacht ik, maar wacht heel eventjes, je gaat het doel hier voorbij. Dus ik heb hem heel netjes een bericht gestuurd van, goh, beste meneer Huppeldepup, wat jammer dat jij niet de waarde inziet van het gebruik van je hersenen. Jij hebt uiteindelijk ook hersenen in je hoofd. En als je die op een andere manier kunt gaan inzetten, betekent het dus ook dat je je bedrijf, maar ook jezelf, op een hele andere manier kunt aansturen. Hou er rekening mee dat er mensen zijn die hier wel waarde aan hechten. En als je het allemaal zo'n onzin vindt, bekijk dan niet al mijn filmpjes en ontvriend me dan. Ik wens je nog een hele fijne dag met veel balans toe. Nou, daar reageerden weer heel veel andere mensen op. Oh, fantastisch. En wat een sukkel en een loser. Ja, weet je, daar gaat het mij helemaal niet om.
Nee.
Want ik doe helemaal niet, maar ik doe dat dan wel op een nette manier van, om toch heel even die spiegel voor te houden. Van wat is nou eigenlijk mijn boodschap? Ja. En als jij vindt dat ik vertel dat beweging heel goed en gezond is voor je hersenen. En je daardoor beter presteert. Ik gun zijn klanten dat deze beste man iedere dag sport. Want als hij jurist is, dan zal hij veel beter voor zijn klanten daar in de rechtszaal staan. Misschien kan hij er iets.
Ja, ja, zeker. Ja, helemaal waar. En ik sluit me daar volledig bij aan. Ik zie dat we bijna al een uur natuurlijk lekker aan het kletsen zijn. Ik heb nog een paar Instagram-vragen van een meisje, Ilknoer.
Ja.
En die wil ik ook nog even stellen voordat we hem gaan afronden. Zij vroeg, ze had de vraag of ze... Ja, of je dus een volledig plantaardige voedingsstijl hebt. En hoe ze omgaat met haar zoon als die op een kinderfeestje voeding eet waar zij zelf niet achter staat.
Oh ja, mooi. Goeie vragen. Ik eet plantaardig, maar ik eet ook wel vis erbij. Dus ik ben vegetarisch. Ik eet wel vis en ei. Want tot zover de kennis die ik heb en de onderzoeken die er zijn, zijn de eiwitten wel heel erg belangrijk die we alleen maar uit vlees kunnen halen of uit vis. Dus ik eet niet iedere dag vis, maar wel zo'n 2 of 3 keer in de week. Want ook de omega-3 hebben wij heel hard nodig. En dat kun je ook goed bijleren. Maar omega-3 is echt de motorolie van je hersenen. Dus dat wil ik iedereen meegeven. Start met de juiste supplementen. Je mag altijd even een berichtje sturen op Instagram welke ik je adviseer. Ik maak er geen reclame voor. Ik heb ook geen aandelen. Maar na 2 jaar zoeken en onderzoek weet ik wel wat het beste is voor je hersenen. En dat gun ik iedereen. Dus vandaar eet ik wel wat vis. En verder, zoveel mogelijk groenten, fruit, alles wat uit de natuur komt, kun jij gewoon lekker eten. Dan de tweede vraag die erin zit, van hoe ga je om met je kindje en zijn voeding?
Ja.
Ik heb mijn kind echt wel vanaf dat hij baby is sowieso omega-3 gegeven, want dan, die hersenen zijn in ontwikkeling, dus hebben dat keihard nodig. En daarnaast, hij heeft gewoon vanaf zijn maand of 4, 5 is hij gewoon groenteprakjes gaan eten. Mijn kind eet alle groentes, van witlof tot spersiebonen, asperges, spruitjes. Hij eet het en hij vindt het heerlijk. Ik denk dat hij wel zo'n 700 gram groente per dag eet. Avocado's, fantastisch. Dus hij is wel heel erg in balans, kan ik je vertellen. Hij eet geen suikers. In 3 jaar tijd nog nooit een snoepje op. Alleen maar de gezonde snoepjes zonder suikers. En ja, dan zijn we wel eens op een verjaardag waar dan allerlei rotzooi op tafel staat en waar ik echt niet gelukkig van word. En de pakjes drinken gaan dan over tafel, maar dan zeg ik, ik leg het Sky uit. Dan zeg ik, Sky, je weet, wij eten geen suikers, hè, minimaal. Want het is niet goed voor je hersenen. Je wordt daar ziek van. Dus hij zegt nu ook letterlijk, mama, zit daar suiker in? Dan zeg ik, ja schatje, er zit suiker in. Oh, dan eet ik het niet. 3 jaar. Omdat je dat die hersenen gewoon al vanaf het begin af aan aanleert. Dus dat scheelt. En ik neem altijd iets mee. Bijvoorbeeld paprika vindt hij fantastisch lekker. Komkommer, maar ook gedroogd fruit vindt hij heel lekker. En dat is dan zijn snoep. En dat krijgt hij. En dat is dan voor hem ook een feestje. Dus maak van jouw gewoontes een feestje voor je kind. Op de plekken waar het eigenlijk niet mogelijk is. Want alles is mogelijk.
Zeker, supermooi. En dan had ze nog een vraag. Wat en welk gedrag het meest belastende is voor de hersenen en hoe je daar als vrouwelijke onderneemster het beste mee om kunt gaan?
Oh, nou, daar kan ik geen eenzijdig antwoord op geven, want het is heel veel. Het is die voeding, te weinig beweging. Maar wat zeker in het zakelijke aspect heel veel gebeurt, is dat we multitasken. Dat doen we eigenlijk allemaal. En we vinden allemaal dat we daar heel goed in zijn. Maar multitasken geeft je hersenen direct stress. Want het switchen van het ene naar het ander kost heel veel energie. Daarbij verspillen wij dus zo'n 50% per dag, en dat is heel veel, aan multitasken. Dus je kunt veel productiever zijn als je in blokken gaat werken en gewoon zegt, nu ga ik een uur mijn e-mails doen, dan doe ik een uur mijn administratie, dan ben ik een uur mijn lezing aan het voorbereiden en dan daarna heb ik een half uur voor mijn mobiele telefoon. Want als je iedere keer die telefoon erbij pakt, en ik merk het zelf ook, want het gebeurt mij ook wel eens, je Instagram, je social media, je Facebook, overal wil je op reageren, maar je bent veel minder productief. En aan het einde van de dag is die to-do-list nog super lang en misschien nog wel langer dan voordat je eraan begon. Dus dat is echt een energielek van jouw hersenen en daarom ben je aan het einde van de dag uitgeput, dat multitasken. Daar moeten we echt mee stoppen.
Ja, supermooi. Heel mooi. Wat is jouw allergrootste droom die je nog hebt? Je had het al volgens mij aan het begin van de podcast had je het aangegeven, Kilimanjaro, maar is er nog een andere droom?
Ja, dat is een beetje mijn privédroom. Privédroom is gewoon mijn gezin op orde, en dat is op orde, maar mijn zoontje goed oud zien worden met de kennis die ik nu heb. Mijn man supporten in alles wat hij doet, maar ook vooral tijd voor mezelf blijven maken, want dat is wel gewoon mezelf op nummer 1 en dan kan de rest ook een gedeelde plek op nummer 1. Maar als je jezelf niet belangrijk maakt, dan kun je de wereld om je heen ook niet belangrijk maken. En mijn droom is echt dat mijn hele verhaal de wereld overgaat. Ik wil niet 1000 mensen bereiken, maar 1 miljoen mensen bereiken. En dat gaat ook gebeuren. Dus
mooi.
Dat is mijn droom, ja.
Supermooi. Ja. En welk afsluitende les of advies of takeaway wil je aan de luisteraars nog meegeven?
Ja, welk doel heb jij bewust gekozen om iedere dag voor op te staan? En dat kan iets heel kleins zijn, maar dat kan ook iets heel groots zijn. Dat kan iets op lange termijn zijn of iets op korte termijn. En als je je doel helder hebt, dan kun je daar ook iedere dag aan gaan werken. En dan word je een heel gelukkig mens.
Mooi. Supermooi. Ik vond het echt een heel tof gesprek. Hele toffe podcast. Heel veel toffe informatie. Ik wil je ook bedanken natuurlijk voor je tijd en voor alle toffe antwoorden. Vond het leuk?
Ja, vond ik ook. Nou, dankjewel. Tot de volgende keer.
Ja, zeker. Superleuk. Dank je.
En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze episode van de Impact Makers Movement podcast. Namens iedereen en natuurlijk Archana, hartelijk bedankt voor het luisteren en we horen je graag terug in een van onze volgende episodes. Graag willen we je vragen om ons te helpen en onderdeel te worden van de Impact Makers Movement podcast door een positieve review achter te laten op iTunes met natuurlijk 5 sterren. Want op die manier ben jij, net als wij, een echte Impact Maker. Tot in de volgende episode.